De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Johannes 11 en we lezen daarvan de eerste 16 versen.
En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethania uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, dien gij lief hebt, is krank. En Jezus dat horende zei: Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon van God door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij verder tot de discipelen: Laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht van deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij. En daarna zei hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meende dat hij sprak van de rust van de slaap. Toen zei dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. En ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, gezegd Didymus, zei tot zijn medediscipelen: Laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven.
Het woord van God, gemeente, dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen, is genomen uit het voorgelezen gedeelte uit Johannes 11, en dan met name de versen 4 tot en met 6, waar we onze tekst voor vanmorgen lezen. En Jezus dat horende zeide: Deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid Gods, opdat de Zoon Gods door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Jongens en meisjes in de kerk vanmorgen, ik denk dat je vader en moeder wel eens tegen je zeggen: je moet geduld hebben. En dat betekent dat je moet wachten. Bijvoorbeeld wachten tot je verjaardag en dan krijg je pas die nieuwe fiets. Of dat je moet wachten tot de vakantie en dan gaan we daar naartoe. Je moet geduld leren. Nou, je zou kunnen zeggen dat de Heere Jezus vanmorgen hier in dit gedeelte aan Maria en Martha ook die les gaat leren. Dat ze geduld moeten hebben. En dat de Heere Jezus alles op zijn tijd doet. Dat wordt wel duidelijk als het bericht bij de Heere Jezus komt dat Lazarus heel ernstig ziek is. En dat we lezen vanmorgen in onze tekst. En dat is eigenlijk ook de hoofdgedachte. En jongens en meisjes, probeer dat ook maar te onthouden vanmorgen van de preek. Dat de Heere Jezus nog 2 dagen wacht voordat hij naar Bethanië gaat. En dan zullen we vanmorgen leren waarom de Heere Jezus dat doet. En welke betekenis dat heeft. En wat dat ook voor vandaag nog te betekenen heeft in het leven van allen die de Heere vrezen. Dat ook Gods kinderen moeten leren om te wachten, om geduldig te zijn. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken, zo hebben we immers vanmorgen al gezongen. Thema voor de preek van vanmorgen is: Jezus stelt zijn vertrek naar Bethanië uit. Dat is in de eerste plaats teleurstellend. Dat is in de tweede plaats God verheerlijkend. En dat is in de derde plaats onderwijzend. Dus Jezus stelt zijn vertrek naar Bethanië uit. Dat is teleurstellend, dat is God verheerlijkend en dat is onderwijzend. Het is u en jullie denk ik ook wel bekend dat de evangelist Johannes wel op een hele bijzondere manier zijn evangelie heeft opgeschreven. We hebben nog 3 evangeliën in het Nieuwe Testament, Matteüs, Marcus en Lucas. Maar als je die 3 naast het evangelie van Johannes plaatst, dan zie je toch wel een heel opmerkelijk verschil. Het is inderdaad zo dat de Heilige Geest al deze 4 evangelisten geleid heeft in het opschrijven van het evangelie en daarin ook vanuit hun eigen invalshoek de werken en de persoon van de Heer Jezus heeft laten beschrijven. En dan is het opvallend dat de evangelist Johannes, die wel eens de adelaar onder de evangelisten wordt genoemd, omdat in zijn evangelie vooral vanuit de hemel, vanuit het perspectief van God wordt gekeken naar het werken, naar de persoon van de Heer Jezus Christus, dat deze Johannes ons 7 grote wonderen in zijn evangelie laat zien. Natuurlijk heeft de Heer Jezus veel meer wonderen gedaan. En Johannes die zegt dat ook aan het einde van zijn evangelie. Dat er nog veel meer is gezegd en gedaan door de Heer Jezus aan tekenen en wonderen die niet zijn opgeschreven in dit boek. Maar de Heilige Geest die heeft gewild dat Johannes op deze manier zijn evangelie zou schrijven. En dat dat evangelie ons 7 wonderen laat zien die door Jezus gedaan zijn. En naast alle woorden die van de Heere Jezus ook in dit evangelie staan, en daar staat het Johannes-evangelie ook onbekend, dat er lange redenvoeringen, je zou kunnen zeggen, heel wat van de prediking van de Heere Jezus te vinden is in het Johannes-evangelie. En die prediking en die wonderen die zijn geschreven, zegt Johannes, aan het einde van zijn evangelie, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus wat is de bedoeling van Johannes? Ook met wat we vanmorgen hebben gelezen uit Johannes 11. Het is de bedoeling van Johannes dat we tot het geloof zouden komen. En dat we door het geloof het leven zouden hebben. Dat is de bedoeling waarom u vanmorgen in de kerk zit. Dat is de reden waarom jij er vanmorgen bent. Omdat de Heere dat op het oog heeft in u en in jouw leven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dan voelt u vanmorgen wel aan dat het niet gaat om een geloven met je verstand. En dat het niet alleen maar is een weten dat Jezus de Christus is, maar dat het om het echte ware geloof gaat, waardoor een zondaar aan de Heere Jezus wordt verbonden en de Heere Jezus leert kennen en de Heere Jezus leert nodig krijgen als borg en zalig maken. En opdat gij door het geloof het leven zoudt hebben. We hebben het leven nodig, gemeen. Want wij zijn allemaal sterfelijke mensen. We zijn allemaal gevallen mensen. We zijn allemaal mensen op weg naar de dood. Als de Heere Jezus niet eerder terugkomt. En we hebben het echte leven nodig. En als we dat echte leven niet ontvangen, dan blijven we wie we zijn. En als het dan sterven wordt, dan zegt de Bijbel, dan is dat een eeuwig sterven, een eeuwige dood. En nu laat de evangelist Johannes ons zien dat de Heere Jezus gekomen is in deze wereld om zondaren tot het geloof te brengen. En daarom tekent de evangelist Johannes de heerlijkheid van de Zoon van God. En de heerlijkheid van al die wonderen en tekenen die de Heere Jezus gedaan heeft, om te onderstrepen dat Hij werkelijk de Zoon van God is, die in deze wereld gekomen is. Hij zegt het aan het begin van zijn evangelie. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Kijk, en dat is waar het de evangelist om te doen is. Om hem u te laten zien. Die enige geborene van de Vader. Die vol is van genade en van waarheid. En die in het leven van zondaren die genade wil uitdelen. En wil laten zien dat hij vol van waarheid, zo waarachtig en getrouw is. En dat is ook de reden waarom een van die zeven wonderen in Johannes 11 beschreven staat. Ik kan natuurlijk niet dat hele hoofdstuk met u vanmorgen nagaan. Het loopt uiteindelijk uit op de opstanding van Lazarus, de opwekking van Lazarus uit het graf. Maar we worden vanmorgen erbij bepaald dat de Heere Jezus op een hele bijzondere manier leiding geeft aan de discipelen en aan Martha en Maria, om te laten zien dat hij de opstanding en het leven is. Want het gaat inderdaad om dat huisje daar in Bethanië, waar Martha, Maria en Lazarus wonen. Bethanië, dat is een klein dorpje. Meer dan een gehucht is het, niet zo ver van Jeruzalem. En daar woont Lazarus met zijn beide zusters. En Johannes die vertelt er nog bij dat Maria de vrouw is die de Heere Jezus heeft gezalfd en zijn voeten met haar haren heeft afgedroogd. En hij wijst daarmee al op hoofdstuk 12 waar die zalving beschreven wordt. En Johannes die gaat er ook vanuit dat zijn lezers wel weten wie Martha en Maria en Lazarus zijn. Dat ze de andere evangeliën al hebben gelezen en kennen waar ook over hen gesproken wordt. Het zijn vrienden van de Heere Jezus. Het is in dat dorpje dat de Heere Jezus meer dan eens komt om daar ook deze vrienden op te zoeken. En nu is Lazarus ziek geworden. En zijn beide zusters die sturen een boodschap naar de Heere Jezus Christus. Zie, Heere, die u lief heeft, is ziek, is krank. Krank, dat weet u wel, dat is een ouder woord voor ziek zijn. En die ziekte die is zo ernstig dat die beide zusters, Martha en Maria, toch kennelijk wel reden genoeg hebben gezien om de Heere Jezus ervan ook op de hoogte te stellen. En ze gaan er natuurlijk ook vanuit dat dit bericht ook wat met de Heere Jezus zelf doet. Want er is een band van liefde. Hij die u lief heeft, is ziek. Lazarus heeft Jezus lief. En dat woord liefde, gemeente, dat speelt in het begin van dit hoofdstuk een belangrijke rol. En dat geldt ongetwijfeld ook van Maria en Martha, dat ze Jezus lief hebben. En dan schrijft Johannes in vers 5, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dus het is liefde van twee kanten. Martha, Maria en Lazarus die de Heere Jezus lief hebben. En Johannes die heel nadrukkelijk ook zegt dat die liefde er ook is van de kant van de Heere Jezus. Maar wat u niet kunt zien in de vertaling, gemeente, dat leest u, als u de grondtekst zou kunnen lezen, daar leest u dat in vers 5 een ander woord wordt gebruikt dan in vers 3. In vers 3 wordt meer dat algemene woord gebruikt voor liefde. Maar in vers 5 wordt dat andere woord gebruikt. Dat diepe woord dat in het Nieuwe Testament de liefde van God aangeeft. Agape in het Grieks. Misschien bent u dat wel eens een keer tegengekomen. Dat is de liefde die van Gods kant komt. Die eenzijdig is. Die bij de Heere begint. Dat is de liefde die God bewijst aan verloren zondaren. Die hem eerst helemaal niet lief hebben en die hem niet zoeken. Het is die goddelijke liefde die zijn oorsprong vindt in de eeuwigheid. Waar God van eeuwigheid zondaren lief heeft en zijn zoon geeft aan een wereld verloren in schuld. En dat is wat Johannes vanmorgen allereerst onderstreept, gemeente. Als hij ons meeneemt naar dat huisje daar in Bethanië, waar Lazarus erg ziek is geworden. Ze mogen delen in die liefde, in die goddelijke liefde, die van Gods kant komt. En die liefde hebben ze ervaren. Elke keer als de Heere Jezus hen opzocht. En die liefde die heeft in hun hart ook wederliefde gewerkt. Want dat gebeurt altijd in het leven van zondaren. Als je opgezocht wordt door de Heere Jezus Christus in zijn zoekende liefde. Dan wordt je hart geopend, dan wordt je hart gebroken onder zijn liefde. Want dan ga je ontdekken dat hij gekomen is om je te zoeken en zalig te maken. Dan ga je ontdekken dat je zelf zo verloren bent en dat er maar één is die je redden kan en die je behouden kan. Zoals Martha, Maria en Lazarus dat in de Heere Jezus zagen. Ze zagen in hem de Messias, de Christus, de Zoon van God, die door de vaderen in het Oude Testament al voorzegd en geprofeteerd was en die gekomen is in de volheid des tijds. Immers het woord is vlees geworden en dat zijn dingen die deze Martha, Maria en Lazarus hebben geleerd van de Heere Jezus zelf. En ze hebben hem lief gekregen, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En dan zeg je vanmorgen, gemeente, wat is dat een gezegende familie daar in dat huisje van Bethanië. Twee zusters en een broer, die alle drie de Heere Jezus mogen kennen. Die niet alleen met elkaar verbonden zijn door de banden van bloed, maar die ook met elkaar verbonden zijn door geestelijke banden. Die ook een geestelijke familie zijn. En dan ben ik toch maar even geneigd om daar even een komma te zetten vanmorgen, gemeente. Om dan de lijnen ook maar gelijk door te trekken naar ons hier vanmorgen in de kerk. Om te ontdekken wat de Heere daarin tot ons te zeggen heeft. Deze liefde waar het hier over gaat in deze tekst en in het Johannesevangelie. Die goddelijke liefde. Die van één kant komt. Is dat een liefde waarvan u en jij nou vanmorgen kunt zeggen, die liefde heeft ook mij getrokken. En door die liefde ben ik gaan ontdekken wie ik ben in mijzelf. Een verloren mens, die zonder de Heere Jezus Christus niet zalig kan worden. Die liefde. Die God daarin heeft geopenbaard, dat hij zijn Zoon heeft gezonden. Die liefde die God daarin heeft geopenbaard, dat deze Zoon naar deze wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Mensen die hem niet lief hebben. Mensen die van nature vijanden van hem zijn. Want we zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. Dat zijn scherpe woorden. Maar zijn dat ook woorden, gemeente, die al zo tot in onze ziel zijn doorgedrongen, dat we zijn gaan ontdekken, wat is God goed? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat die bekende tekst uit het Johannesevangelie, die we allemaal wel uit ons hoofd kennen, maar dat die werkelijk ook betekenis voor ons is gaan krijgen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Die goddelijke liefde. Dat God het liefste wat hij had gegeven heeft om een verloren mensenkind te redden en zalig te maken. Om die liefde gaat het, gemeente. En dat is de liefde die in de harten van Martha en Maria en van Lazarus gekomen is, toen Jezus daar in hun leven kwam. En dat gebeurt toch nog altijd. Als de zaligmaker in het leven van zondaren komt, dan ga je ontdekken wat een wonder het is dat hij naar je omziet en dat hij je opzoekt in je verlorenheid. En dat hij met je te doen wil hebben, terwijl je van nature een vijand van God bent. Als de Heilige Geest daar je ogen voor opent, gemeente, dan kun je dat wonder niet meer klein krijgen. Dat hij omziet naar zo'n zondaar als ik ben. Want Martha en Maria en Lazarus, dat waren geen bijzondere mensen. Dat waren ook mensen die van nature kinderen van Adam waren. Het waren verbondskinderen, jazeker, ze behoorden tot het volk van Israël. Maar ook verbondskinderen zijn kinderen die in zonde ontvangen en geboren worden. En die alleen maar zalig kunnen worden wanneer ze delen in die goddelijke liefde van de Heere Jezus Christus. En in die goddelijke liefde van de Vader die zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. Ook van u en van mij geldt dat we alleen behouden kunnen worden wanneer we geloven. En geloven, gemeente, dat is niet dat je iets van jezelf gaat denken, dat je er bent en dat het wel goed met je zit. Maar geloven, dat is dat je zo groot en goed van de Heere Jezus gaat denken en op hem gaat vertrouwen, omdat het met jezelf helemaal mis is en er aan jouw eigen kant helemaal niks van deugt. Dat is geloven, gemeente. De zaligheid toch buiten jezelf zoeken, het leven buiten jezelf in de Heere Jezus. Kijk, en als de Heilige Geest dat in je leven doet, en hij wil dat doen door de prediking van het evangelie, door deze bewogen zaligmaker ons te verkondigen, kijk, dan trekt hij je uit de macht van de zonde en dan reinigt hij je door zijn bloed. En dan komt er die liefde tot hem, waarvan Johannes, en dat mag ik denk ik wel zo uit die woorden die hij gebruikt opmaken, die liefde van ons tot hem, die haalt het nooit bij die liefde van hem tot ons. Of wel, u die de Heere kent, u die de Heere lief hebt, jij die de Heere lief hebt, zijn liefde. Dat is toch oneindig groot. En zijn liefde, dat is toch een eeuwige liefde. En als ik kijk naar mijn eigen liefde voor hem, dan moet ik zeggen, die liefde die is vaak zo zwak. En in die liefde schiet ik tekort. Want wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Met andere woorden, ik kan ook alleen maar een beroep doen op zijn liefde en op zijn trouw. Kijk, en dat is ook iets wat in deze geschiedenis een rol gaat spelen. Want in dat gezegende huisje daar in Bethanië, die familie, die geestelijke familie, daar wordt iemand ernstig ziek. En dan zie je, gemeente, ook dat als je de Heere kent en de Heere vreest, dat je ook niet bewaard wordt voor een ernstige ziekte. En dat je ook niet bewaard wordt voor een bericht van de dokter dat je ongeneeslijk ziek bent. En wat doen ze? Martha en Maria sturen een bericht naar de Heere Jezus. Nou, gemeente, dat is ook het beste wat een mens kan doen wanneer die in nood verkeert en wanneer die zo'n bericht krijgt, zoals Hiskia die brieven kreeg, weet u wel, die hij neerlegde voor het aangezicht van de Heer. Dat is ook al iets wat we uit onze tekst kunnen leren vanmorgen. Om de weg naar de Heere te gaan. Want we kunnen over onze nood blijven denken. Ook over onze geestelijke nood. En we kunnen ermee zo in onszelf gekeerd zijn. Maar de Bijbel laat ons zien, gemeente, dat we onze nood zullen brengen voor het aangezicht van God. Voor alle moeite en zorg van het lichaam en van de ziel. Of zoals onze catechismus dat zo prachtig verwoord heeft. Alle lichamelijke en geestelijke nooddruft. Alles wat we nodig hebben, alles wat nood is in ons leven. Zowel het lichaam als de ziel. We mogen het brengen bij deze Heere Jezus Christus. En dan ziet u, gemeente, dat Martha en Maria met die nood naar de Heere Jezus toegaan. En dat ze daarbij ook aan de Heere Jezus overlaten wat hij doet. Kijk, je zou natuurlijk denken, en ik denk dat Martha en Maria dat gedacht hebben, dat toen die boodschap van de Heere Jezus, die boodschap bij de Heere Jezus kwam, dat de Heere Jezus ook direct naar Betanië zou komen en dat ze direct met zijn discipelen die richting op zou gaan. Want als er één is die deze zieke Lazarus kan genezen, dan is het de Heere Jezus wel. Hoeveel zieken heeft hij inmiddels al niet genezen? Hoeveel mensen zijn er al niet gered van de dood, omdat hij zijn zegenende handen op hen gelegd heeft en ze van al hun kwalen genezen werden. En dat wisten Martha en Maria natuurlijk ook. En uit de rest van dit hoofdstuk, als je dat verder leest vandaag, gemeente, dan proef je dat ook, dat hun hoop geweest is, dat Jezus bij hen zou komen. Ze vragen dat wel niet rechtstreeks, maar dat zit wel achter die boodschap die ze aan Jezus sturen. Lazarus is ziek. Ze zullen ongetwijfeld gedacht hebben. Jezus die heeft Lazarus toch lief. En Lazarus die heeft Jezus lief. Dus dan zal die toch wel komen om zich over Lazarus te ontfermen. Ja, zo denken ze daar in dat huisje in Betanië. Maar dan lezen we in de tekst van vanmorgen dat de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt, die natuurlijk ook dat bericht hebben gehoord dat Lazarus ernstig ziek is. En die misschien ook wel de gedachte hebben gehad dat Jezus gelijk naar Betanië zou willen gaan. Dan zegt Jezus, deze ziekte is niet tot de dood, maar tot de heerlijkheid van God. En dat is de reden dat we lezen dat Jezus nog 2 dagen blijft in de plaats waar hij was. Jezus stelt zijn vertrek uit, gemeente. Hij gaat niet direct. Hij heeft gezegd, deze ziekte is niet tot de dood. Misschien zijn er ook nog wel weer mensen geweest die zijn teruggegaan naar Martha en Maria en die dat ook hebben overgebracht en die hebben gezegd, Jezus die heeft gezegd dat deze ziekte niet is tot de dood. En misschien hebben ze toen wel weer even moed gevat en hoop gevat dat het met Lazarus beter zou gaan. Maar het omgekeerde gebeurde. Martha en Maria zaten daar bij het ziekbed van hun geliefde broer Lazarus. En wie het meegemaakt heeft, die kan zich dat wel een beetje inleven en indenken. Als je ziet dat het steeds minder wordt en dat de dood onherroepelijk in aantocht is. En zullen ze zich toen niet hebben afgevraagd. Waarom is Jezus er nu nog niet? Waarom is die niet gekomen? Hij heeft toch gezegd, deze ziekte is niet tot de dood. Hij heeft Lazarus toch lief? En toen stierf Lazarus. Ze waren erbij, Martha en Maria. Toen een geliefde broer de laatste adem uitblies. Hij heeft ons lief, Jezus heeft ons lief, maar hij is weggebleven. Kan dat? Waarom? Ja, zo gaat Jezus met Martha en Maria en ook met Lazarus om. En op het eerste gezicht lijkt dat in strijd te zijn, in tegenspraak te zijn met zijn liefde. Is zijn liefde dan minder geworden? Zit die liefde dan toch niet zo diep als Martha en Maria gedacht hadden? Is hij dan niet vol van ontferming? Maar het is alsof Johannes die gedachte die ook bij ons kan opkomen als lezers gelijk wil corrigeren. En heeft het nadrukkelijk geschreven in de tekst van vanmorgen. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. En hij heeft hen lief met die goddelijke liefde. Met die liefde die van eeuwigheid is. Met die liefde die zo trouw is. Met die liefde die nooit wijkt en wankelt. Zijn liefde is eeuwig en blijvend. Dus hij heeft hen lief gemeend. Ook als hij niet direct naar hen toekomt. Ook als hij zijn vertrek uitstelt naar Bethanië. Ook als Martha en Maria misschien het gevoel hebben gehad. Hij is te laat gekomen. Nou hoeft het eigenlijk niet meer. Dat is een les gemeen. Dat is het les die de Heere Jezus zijn discipelen leert en Martha en Maria leert. Want zo handelt hij nog meer dan eens in het leven van zondaren die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. In het leven van Gods kinderen gaat de Heere soms ook zulke wegen dat je je afvraagt. Komt hij nog? Dat het lijkt alsof hij onze gebeden niet hoort. Dat we net als Martha en Maria het voor God hebben neergelegd. En de nood aan God hebben voorgelegd. En het in het gebed de Heere hebben aangelopen als een waterstroom. Misschien ook wel ziekte in uw eigen leven of een ziekte in het leven van een van die u ook zo na aan het hart ligt. Misschien ook wel een ziekte van iemand die de Heere lief heeft en die de Heere vreest, van wie je zegt, die kan toch zo moeilijk gemist worden onder ons. En wat zou het een zegen zijn als die zou mogen blijven leven en als die weer gezond zou mogen worden en als die van de werken van de Heere zou mogen getuigen. En je roept de Heere aan en je legt het in het gebed voor de Heere neer. Maar de Heere lijkt niet in te grijpen. Ja, de middelen die worden wel gebruikt, chemokuren, medicijnen, operaties. En toch gaat het niet goed. Waarom houdt de Heere zich dan zo op afstand? Waar is dan de Heere nu? Is hij dan niet die God die hoort op het gebed? Is hij dan niet die God die wonderen doet op ons noodgeschrei? Of als er geestelijke nood is? Als je de aanvechtingen kent van de duivel, dat het geestelijk donker wordt, of dat er perioden of dagen in uw leven zijn dat de Heere zijn aangezicht verbergt en dat er niet meer die gevoelige liefde van de Heere is in uw hart en je denkt, ik ben het kwijt en waar is de Heere nu? En je roept de Heere aan en je zegt, Heere, zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Maar de Heere lijkt niet te horen. Het blijft donker. Is dat nu zijn liefde? De tekst van vanmorgen zegt ja. Wij begrijpen hem altijd niet in zijn liefde. Maar als hij laat wachten, als hij ons laat wachten op hem, dan doet hij dat niet uit gebrek aan liefde. Integendeel, hij is zo trouw in zijn liefde. Het is juist uit liefde dat hij wacht om zichzelf nog meer en heerlijker en groter en machtiger te openbaren. U die de Heere lief hebt, u die de Heere vreest, verdenk hem nooit van gebrek aan liefde. Want zijn liefde is toch een eeuwige liefde. Zegt de apostel Paulus niet, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Wat er ook gebeurt in het leven van een mens, al is het verdrukking, al is het vervolging, al is het zelfs de dood, niets kan ons scheiden. Dus zijn liefde blijft. En toch laat hij wachten, ja. Dat doet hij met een reden, daar heeft hij zijn eigen wijze redenen voor. Hij weet wat hij doet, hij vergist zich niet. Het is niet voor niks dat Johannes er de nadruk op legt in zijn evangelie dat Jezus de Zoon van God is. Hij weet wat hij doet, hij is God. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij toch alles maken dat ge u verwonderen moet. Want Jezus zegt tegen zijn discipelen, deze ziekte is niet tot de dood, maar is tot heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God verheerlijkt wordt. De Zoon van God, dus hij zelf moet verheerlijkt worden. Deze weg leidt tot verheerlijking van de Zoon van God. En de verheerlijking van de Zoon van God, dat is tot heerlijkheid van de Vader die hem gezonden heeft. Jezus die blijft heel bewust nog die 2 dagen daar in Bethanië. Dat is een daad van hem. En de bedoeling is dat zijn Vader verheerlijkt wordt. En dat hij verheerlijkt wordt. En daarmee laat de Heer Jezus zien, gemeente, dat hij er een goede reden voor heeft om te wachten. Hij laat de zijde niet zomaar wachten. Het gaat immers om zijn eer. Om zijn verheerlijking en de verheerlijking van de Vader. Hij wist precies wat er gebeurde in Bethanië. Ook al was hij daar lichamelijk niet aanwezig. Hij weet hoe groot het verdriet is daar in het huis in Bethanië. Hij weet de gedachten en de gevoelens van Martha en Maria. Maar hij ziet wat zij nog niet kunnen zien. Deze ziekte, dit sterven van Lazarus, zal tot heerlijkheid van de Zoon van God zijn. En wat betekent dat? Dat de Heere zich zal openbaren zoals hij is. De heerlijkheid van God, dat is een woord uit het Oude Testament. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van God. Met de heiligheid van God. Met de majesteit van God. Maar ook met zijn genade, met zijn barmhartigheid. Dat is God zoals hij is. Zoals die zich openbaart aan zondaren. En daar gaat God de ziekte van Lazarus voor gebruiken. Om meer van zichzelf te openbaren. Dus daar kan God een ziekte voor gebruiken in het leven van mensen. En we zien dat vaker in het Johannesevangelie. Bijvoorbeeld bij dat andere wonder van die blind geborene. Want dan vragen de discipelen aan de Heere Jezus, wie heeft er gezondigd? Wat is de oorzaak van de blindheid van deze man? Heeft hij zonde gedaan of hebben zijn ouders dat gedaan? Nee, zegt Jezus, dat is de oorzaak in deze situatie niet. Maar het gaat erom dat de werken van God geopenbaard zullen worden. Het gaat om de heerlijkheid van God. En dat is tegelijk een antwoord op vragen, gemeente. Soms denken mensen dat ziekte altijd een straf is op de zonde. Zeker, ziekte is een gevolg van de zondeval. Wij zijn allemaal gevallen mensen. En dat betekent dat ziekte als gevolg van de zonde ons allemaal kan treffen. Maar de vrienden van Job, die zeiden tegen Job, Job, wat jij nou meemaakt, nou moet er wel iets heel ergs in je leven gebeurd zijn. Kom er maar mee voor de dag. Verberg het maar niet, verstop het niet, wees eerlijk. Wat is er gebeurd in je leven? Je zult wel een grote zonde gedaan hebben, want anders was je dit niet overkomen. Maar dan laat God zien in het Bijbelboek Job, dat hij met Job handelt om een andere reden, om een reden waardoor de Heere laat zien aan de duivel dat zijn werk altijd stand zal houden. Dwars door de nacht van de beproeving en van de doodschaduw heen. Ook als Job niets meer heeft. Dan gaat het om de eer van God. Als Job daar op de puinhopen van zijn bestaan zingt. Ik weet mijn verlosser leeft. Dat is een woord wat te zeggen heeft vanmorgen, gemeente. Nee, dat geeft niet een pasklaar antwoord en een oplossing voor al onze vragen in dagen van zorg, ziekte en nood en verdriet. De Bijbel maakt het ook niet inzichtelijk. Ik lees nergens in de Bijbel dat de Heere zegt, nou zal ik het eens even heel duidelijk en heel mooi voorstellen hoe het zit. De Heere laat wel zien dat hij zijn redenen heeft. En dat hij bezig is in het leven van zijn kinderen zijn heerlijkheid meer en meer te openbaren. En door zijn kinderen heen, ook aan deze wereld. Ook als hij laat wachten. Ook als het lijkt alsof gebeden niet verhoord wordt. Het loopt hem niet uit de hand. Hij houdt het doel vast, de verheerlijking van zijn naam. En hij laat op deze manier, maar dan spreken we natuurlijk ook met de kennis achteraf, die Martha en Maria op dat moment nog niet hadden. Hij laat op deze manier nog rijker zien en nog heerlijker zien dat hij de Zoon van God is. Hij is niet alleen die zieken kan genezen. Hij is de opstanding en het leven die de macht heeft om een dode op te wekken. Hij is de overwinnaar over de dood en het graf. Als hij straks Lazarus uit het graf roept, Lazarus kom uit. Dan is dat het machtige voorspel van Pasen. Waarop de Zoon van God wordt opgewekt uit de doden en de macht van de dood verbroken heeft. En voor al de zijnen het leven tot in eeuwigheid heeft verworven en gaat uitdelen. Daar gaat het om. En dat is waar de Heere Jezus Christus nu zijn discipelen, maar ook Martha en Maria naartoe gaat leiden. Om hen dat te leren en dat te laten zien. En dat is nou wat de Heilige Geest dan ons ook wil leren in zo'n wachtenstijd. Als tijd om geoefend te worden in het geloof, in het vertrouwen. Dat de Heere weet wat Hij doet. Ook als de stormen over mijn leven gaan. Ook als ik met het bericht in handen sta dat ik niet meer beter kan worden. Ook als ik alleen ben komen te staan in het leven, omdat ik een geliefde verloren ben. Omdat ik een kind ben kwijtgeraakt. Als de stormen over mijn leven heen gaan. En mijn gebed tot God is, Heere, waar bent u? Waar is de Heere? Hoe lang nog, Heer? Dan wil de Heere ons leren om te vertrouwen, om geoefend te worden in dat vertrouwen. Dat Hij de leiding in handen heeft, dat Hij de machtige is, de almachtige. Dat Hij zich niet vergist en dat ook de weg die Hij met mij gaat, straks zal zijn, door de beproeving heen, tot lof en eer van God. Nee, dat begrijp ik lang niet altijd. Dat snap ik niet. Maar geloven, dat is niet snappen. Geloven, dat is niet dat je zegt 1 en 1 is 2 en we weten het. Het echte geloof is dat een zondaar zich helemaal verlaat op God. Op de drie enige God, op zijn goddelijke liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En zou ik dan mijn werk niet afmaken? En zou ik dan door de nacht van het leven heen niet mijzelf aan u openbaren als die God van heil en zaligheid? Ja, het is immers die God die zelfs uitkomsten geeft bij het naderen van de dood. Kijk, en dan laat de Heere Jezus zichzelf zien. Want dat is de bedoeling ook van dit evangelie, dat zagen we al net aan het begin van de preek. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Kijk, en dat is wat de Heilige Geest je laat zien dan vanuit de schriften. Wie deze Zoon van God is, die in zijn liefde zo handelt, om te laten zien dat Hij de opstanding en het leven is. Zelfs als de dood komt. Hij is machtiger dan de dood. Als ik sterven moet. En daar komt het toch op aan, gemeente. Want je kunt van alles hebben in deze wereld, maar wat baat het de mens? Al zou die de hele wereld winnen en je zou schade lijden aan je ziel tot in eeuwigheid. Het gaat er toch om dat u het leven hebt, dat jij het leven hebt in deze Heere Jezus Christus. En God kan daar moeilijke dingen in je leven voor gebruiken, om op de deur van je hart te kloppen, om zijn liefde aan je te tonen en te openbaren. Nee, als je er middenin zit, dan zeg je dat niet direct. Maar als je later gaat ontdekken wie de Heere is in het leven, dan zeg je het met de dichter van Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. De Heere heeft toch het recht aan zijn kant. Hij is toch die wijze God, die weet wat nodig is. Die weet wat nodig is om mij tot bekering te brengen. Maar die ook weet wat nodig is om mij dicht bij hem te houden. Om meer van hem te leren kennen en meer van hem te zien. Zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Kijk, dat is wat de Heere wil leren. En het is net als met bomen, jongens en meisjes. De wortels van bomen, die gaan zich nog vaster wortelen in de grond wanneer die bomen van tijd tot tijd hevige stormen meemaken. En soms zie je het wel aan de bomen, dat ze, als ze op een vlakte staan waar veel wind is, dan zie je wel dat de bomen wat scheef staan. Maar ze blijven stevig staan. Hoe komt dat? Omdat door die stormen die wortels ook vaster en hechter gaan zitten in de grond. En zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Als daar de stormen zijn. Ja, soms kan het aan je leven te zien zijn dat je een storm meemaakt. Maar als de Heilige Geest je oefent in dat vertrouwen, dan kom je vaster op die ene vaste fundament te staan. Is dat geen zegen? Is dat niet de zegen van de beproeving? De beproeving die bevonden zal te zijn, zegt Petrus, tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Zo handelt de Heer met de zijn. En dat is tenslotte dan ook nog onderwijzend gemeend. Want na 2 dagen zegt Jezus tegen zijn discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. En dat roept dan bij de discipelen weerstand op. Want ze zien het helemaal niet zitten dat Jezus weer naar Judea zal gaan. Hij is er pas geleden nog geweest. En toen hebben de Joden geprobeerd hem te stenigen. En je hoort de verbazing in wat ze zeggen. Gaat u er weer heen? En dan geeft de Heere Jezus een opmerkelijk woord. Ik stip het toch even aan vanmorgen. Dan heeft de Heere Jezus het over 12 uren die in een dag zijn. En dat zijn in Israël de 12 uren overdag. Dat het licht is van de morgen tot aan het begin van de avond. En overdag in het licht, daar kun je wandelen. Dan stoot je niet aan een steen. Dan struikel je niet zo gauw. Maar 's nachts wanneer het donker is, wanneer je geen hand voor ogen ziet. Ja, je hebt het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat je dan zo ineens struikelt omdat je een steen niet hebt gezien. Je botst zomaar ergens tegenop. En daarmee wil de Heere Jezus leren aan zijn discipelen dat hij weet wat hij doet. Alle tijden zijn in zijn hand. De discipelen die hoeven nu niet bang te zijn dat Jezus gestenigd zal worden. Want het uur van zijn dood is nu nog niet aangebroken. Het zijn nog de 12 uren van de dag van het licht dat de Vader in de hemel hem gezonden heeft in deze wereld om zijn werk te doen. En zijn vijanden kunnen dat niet stuk breken. Gods raad zal bestaan. God zal al zijn welbehagen doen. Kijk, en dat vraagt van de discipelen nu overgave aan de Heer Jezus, aan de weg die hij ook met hen gaat. Want als hij naar Judea gaat, dan gaan zij mee. En dan gaat Jezus verder in zijn onderwijs. Hij zegt, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. De discipelen die vatten het woord zo op, en dat kun je je wel voorstellen, dat is de natuurlijke slaap. Ze vatten dit woord niet op in de zin van dat Lazarus gestorven is. Kijk, en dat is dan weer aanleiding voor de discipelen om onder elkaar wat te praten en te zeggen, nou ja, als hij toch weer gezond wordt, dan hoeven we toch niet naar Judea te gaan. Als Jezus toch al gezegd heeft dat deze ziekte niet tot de dood is. En Jezus bedoelt het woord anders. Het kan inderdaad op twee manieren gebruikt worden. Maar de discipelen verstaan nog niet dat Jezus met de slaap hier echt de dood bedoelt. Hij zegt het dan ook maar heel direct. Lazarus is gestorven. En dan staat er een woord en dan zeg je, daar zie je weer de wijsheid van de Heere Jezus Christus. Dan zegt hij tegen de discipelen, dit uitstel is ook voor jullie bedoeld. Ik ben blij voor u dat ik daar niet was. Opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Dus dit uitstel is ook tot onderwijs voor de discipelen. Opdat u gelooft. En dat is in het leven van deze discipelen niet het komen tot geloof. Dat is niet het begin van het geloofsleven, om zo te zeggen. Dat een zondaar door het geloof de Heere Jezus leert kennen en leert omhelzen als borg en zaligmaker. Maar dit is de verdieping die nodig is in het geloof van de discipelen. Er is groei nodig in het genadeleven. Er is groei nodig in de kennis van de zaligmaker. Er is groei nodig. Ook bij deze discipelen die getrokken zijn. Ze zullen nog meer van zijn heerlijkheid moeten zien. Ze zullen straks als ze apostelen zijn nog meer moeten getuigen van wie hij is. En dan moeten ze weten wie hij is. En dan moeten ze hem kennen om hem aan te prijzen in deze wereld. Als ze straks de apostelen de wijde wereld ingaan, dan moeten ze hem kennen. En dan is er die geloofskennis nodig. En dat is wat de discipelen zullen leren van de opwekking van Lazarus uit de doden. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Daar zit een stuk verdieping in. En dat is nou altijd weer nodig, gemeente. Ja, om tot geloof te komen heb je de Heilige Geest nodig. Om tot geloof te komen moeten je blinde ogen geopend worden. Dat hebben we allemaal nodig. Maar dat ongeloof, dat is na ontvangen genade niet in één keer weg. Dat zie je ook bij de discipelen. En dat geloof, dat is nog niet het geloof wat het zijn moet. Maar dat geloof gaat de Heere Jezus versterken. En dat geloof gaat de Heere Jezus verdiepen. En dat geloof, dat gaat de Heere Jezus later ook in de harten van deze discipelen meer en meer tot bloei en groei brengen. Na zijn opstanding dan lees je. Toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. Ja, Thomas laat zien dat hij er nog maar weinig van begrepen heeft. Hij zegt tegen de anderen, laten we maar met Jezus meegaan, opdat wij met hem sterven. Nou, je moet hem nageven, hij heeft Jezus ook lief. Hij zegt, we gaan wel met hem mee, maar dan gaan we mee om met hem te sterven. Met andere woorden, straks dan komen we in Judea en dan vliegen de stenen ons om de oren. Hij heeft Jezus lief, hij wil met Jezus meegaan om te sterven, jazeker. Maar is het niet zoals het avondmaalsformulier zegt? Dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof te strijden hebben. Dat er soms zo weinig vertrouwen, of soms zelfs helemaal geen vertrouwen meer is. Ook Gods kinderen hebben de Heere Jezus toch blijvend nodig. Als die borg die al hun zonden, al de zwakheden van het geloof ook draagt en verdraagt en ze verzoent. De borg die ook al mijn zwakheden, ook na ontvangen genade, dat hij daarvoor betaald heeft. Wat een zaligmaker vanmorgen hier gemeend. dat hij met zulke zwakke gelovigen, laat ik het zomaar even mogen zeggen, wil omgaan. En dat hij ze wil onderwijzen en dat hij ze wil leren. En dat hij ze gaat leiden als die grote herder. Denk maar aan Thomas, die straks na zijn opstanding bezoek krijgt van de Heere Jezus. Heel nadrukkelijk, dat ene schaap dat in het ongeloof, dat in het donker zit. Thomas, hier ben ik, de opstanding en het leven. En dan kan Thomas niks anders meer zeggen dan mijn Heere en mijn God. Kijk, gemeente, dat is nou de zaligmaker. Dat is nou de Heere Jezus Christus. Die leert ons wat we leren moeten. En die gaat met de zijnen zijn weg om ze te onderwijzen. Ook vandaag vanuit de schriften. En hij doet het op zijn eigen tijd en op zijn eigen moment, om zich te openbaren, om je te leren. Inderdaad, mijn geloof, dat is een zwak geloof, dat is een klein geloof. En wat is er een ongeloof? Maar deze zaligmaker, die laat zich zien. En als hij zich openbaart aan je hart, ook weer opnieuw. Ik ben uw heil alleen, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. Als hij zich zo weer aan ons bekend maakt, och, dan leer je ook dat zijn uitstel in mijn leven, dat wachten, dat dat zijn liefde is. Ik leer uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet, gemeen. Is het in ons leven al tot dit geloof in de Heere Jezus gekomen? Dit echte geloof, dat alles in hem gaat zien en alles van hem gaat verwachten. En als u zegt, het is zo klein, kan het soms amper voor geloof houden, soms weet ik het niet. Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Dan is hier een zaligmaker vanmorgen in de kerk van Sliedrecht. Die zegt, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Om mijn heil te openbaren. Om u te laten zien. Alles is in mij. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Tot in eeuwigheid. Wie hem niet kent, wie niet gelooft, wie hem zo voorbij gaat, die heeft het leven niet. In dat opzicht, gemeente, wordt het u vanmorgen scherp voor ogen gesteld. Dood en leven. Dood buiten Jezus en leven in Jezus. En ik zeg het Mozes, de oude profeet, al na. Zie, ik heb u voorgesteld. De dood en het leven. Kies dan het leven. Opdat u leven mocht. Opdat je leven mag. Tot in eeuwigheid. Amen.